De zorg digitaliseert. Wat betekent dat voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgprofessionals en cliënten en tussen zorgprofessionals onderling? Mijn naam is Sandra Rottenberg en in deze podcastserie spreek ik met betrokkenen uit de wereld van de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de ouderenzorg over een kleine revolutie in de informatieoverdracht. Weg met de ordners, de fax en de telefoon. Maar hoe gaat dat dan? Wat betekent elektronische gegevensuitwisseling voor de mensen op de werkvloer, voor de cliënten, voor hun familie en voor de zorgorganisatie zelf? Luister naar Inzicht en laat je bijpraten door de mensen die nu de verandering in gang zetten. Dit is aflevering 2. Digitaal denken en doen. Ook door bestuurders in de VVT en gehandicaptensector. Nou, welkom. Ik zit met 4 vrouwen rond de tafel. Dan denk je ICT, ouderwets denken, dat zullen wel allemaal mannen zijn. Zijn het nu de vrouwen die de scepter zwaren? Kijk even naar Johanit.
Het wordt wel, de verhouding wordt beter. Toen ik begon, toen waren het echt alleen maar mannen. Ik kwam echt uit de mannenwereld. En tegenwoordig gaat steeds meer naar 50-50.
Ja. En jij bent Johanit de Boer en jij bent verantwoordelijk voor digitalisering, data en informatieveiligheid bij Amstelring. Wat doe jij dan?
Dus alles wat IT is, en dat wordt steeds meer. Dus ook alle sensoren en domotica, maar ook alle informatiesystemen, steeds meer naar ketenoverdracht. Denk over een PGO en ik doe veel met datagedreven werken. Dus zorgen dat we alle data uit onze systemen halen, die combineren en kijken of we daar inzichten uit kunnen halen om de zorg te verbeteren.
En wat voor zorg leveren jullie?
Wij leveren ouderenzorg en thuisbegeleiding, thuiszorg. Dus dat leveren wij, revalidatie.
Ja. Dan heb ik aan mijn andere hand Frida van de Klippen. Jij hebt een hele prachtige functietitel waar ik eerlijk gezegd nooit eerder van had gehoord. Je bent Chief Nursing Information Officer.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat klinkt als een soort CEO, als dat je heel erg hoog bent en echt aan de touwtjes trekt als het gaat om digitalisering van de informatievoorziening in de zorg.
Ja, en ik zeg altijd dat mijn eerste functie is altijd nog verpleegkundige. Dus ik werk als verpleegkundige in Isala, in een ziekenhuis in de regio Zwolle. En sinds 5 jaar inderdaad als CNEO. Een moeilijke naam voor een hele mooie functie.
En wat doe jij dan?
Ja, ik mag de verbinding leggen tussen mijn vak, mijn vakgenoten, onze afdeling informatie en ICT en zorgtechnologie en de raad van bestuur.
En ik zit ook met 2 bestuurders, hebben we hier ook bij. 2 zeer bedreven en bekundige vrouwen. Monique Cabo, jij bent bestuurder bij Dichterbij.
Dat klopt.
En je bent bedrijfsarts ook. Dus
dat
je komt
klopt.
Ook uit de praktijk.
Ja, dat klopt.
En wat doet Dichterbij? Welke populatie bedienen jullie in de zorg?
Dichterbij is een organisatie die wonen en leven voor mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Dat kunnen mensen zijn die licht verstandelijk beperkt zijn, maar wel door hun gedrag moeite hebben om in de maatschappij in balans te blijven. Sommige mensen hebben ook een forensische titel. Andere cliënten bij ons zijn meervoudig ernstig beperkt. Dus eigenlijk een breed spectrum van mensen die niet goed op hun eigen benen kunnen staan, die ondersteuning nodig hebben. Soms is wat meer, soms is wat minder. En wij hebben een aantal woningen in de driehoek Nijmegen, Venlo, Os. En wij geven ambulante ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in ook weer een driehoek Nijmegen, Heerlen, Tilburg. Dus we hebben een groot verzorgingsgebied met zowel de intramurale ondersteuning als de ambulante ondersteuning.
Ja, mooi. En een andere bestuurder is Jolande Buwalder. Buwalda, jij bent bestuurder van Omring.
Klopt, ja.
In Noord-Holland, hè?
Ja, op de lijn, als we geografisch bezig zijn, op de lijn Alkmaar tot en met Texel, zeg ik altijd maar. En eigenlijk net als Amstelring doen wij aan ouderenzorg, dus verpleeghuis, wijkverpleging, revalidatie. Maar ook de hulpmiddelen vanuit de winkels. En we hebben een grote ledencoöperatie met zo'n 55.000 mensen die toch lid zijn voor je weet maar nooit. Hè? Dus dat is ook een beetje preventie eigenlijk.
Maar waar begint dat dan, Monique?
Dat begint bij de zorgvraag van de cliënt. Dus het begint bij het kennen van de cliënt. In de sector waarin wij werken hebben mensen echt ondersteuning nodig daarbij. Het uiten van de eigen zorgvraag is vaak moeilijk. En bij ons zijn het dan toch ook de regiebehandelaren die helpen om die vraag nader te duiden. En voor sommige cliënten bij ons hebben wij spraakcomputers. We hebben eigenlijk een heel platform met, ik noem het toch even tooling. Ja, het is wel een Engels woord, maar het is wat moeilijker om daar een goed Nederlands woord voor te vinden. Maar allerlei e-health toepassingen die in wezen zeg maar door de dialoog tussen verwant, cliënt en regiebehandelaar besproken worden, geselecteerd worden, ingezet worden. Want dat is een ander facet. De inzet van alles wat met zeg maar digitalisering en technologie te maken heeft, kan voor onze cliënten niet zomaar één op één door de cliënt zelf toegepast worden. Dus je hebt enerzijds aan de voorzijde iets nodig om te bekijken wat werkt, wat zou kunnen werken, wat kunnen we onderzoeken. En anderzijds ook ondersteuning bij het gebruik. Beide is nodig. Overigens zien we dat ook bij ons personeel. Als wij mooie ontwikkelingen bedenken, bijvoorbeeld op het gebied van domotica, dan zien we dat het niet vanzelfsprekend is dat dat voor ons personeel ook als een toegevoegde waarde aan de kwaliteit van zorg of de, het plezier in het werken wordt ervaren. Daar moeten we op investeren. Dus dat hoort erbij. Dus digitalisering, toepassen van technologie is één, maar je hebt daarnaast ook toch de menselijke facetten vanuit allerlei perspectieven mee te nemen bij om te zorgen dat het ook echt werkt en van toegevoegde waarde is.
Ja, ja. Frida, hoe denken jullie daarover na in het ziekenhuis? In ziekenhuizen hebben we nog heel veel data gedreven informatie, bloeddruk, je hartslag, je hoeveelheid vocht achter je, of ik hier groei teennagel, ik noem maar wat. En dat zijn eigenlijk hele concrete waarden. Terwijl in de meer zorg naar en overdracht van zorg naar cliënten, patiënten, gaat het meer over de persoon en gedrag. Hoe doen jullie dat? Zijn jullie veranderd daar wat in de ziekenhuis, informatieoverdracht?
Ja, nou dat vind ik heel grappig hoe je typeert nu. Want dat vind ik heel herkenbaar. Ik denk dat dat te maken heeft met een beeld wat er nog steeds wel is over ziekenhuiszorg. Maar als verpleegkundige gaat het mij ook over die mens. En als ik mijn collega naast me hoor vertellen over de persoon, zo, dat is mijn werk als verpleegkundige. Ik ben vrij visueel ingesteld, merk ik. En ik heb altijd het gevoel dat ik als verpleegkundige eigenlijk probeer een soort scan te maken van die hele persoon. En dat is een bloeddruk, dat zijn een aantal meetwaarden. Maar de kern van mijn vak zit in wie is die persoon? Wat kan die zelf? Wat kan die niet zelf? Waar heeft iemand ondersteuning in nodig? Wat zijn ook de voorkeuren van iemand? En daar zit voor mij de grootste uitdaging, want die bloeddruk kan ik eenvoudig meten. Dat is ook een momentopname. Die andere gegevens zijn voor mij heel bepalend voor de zorg die ik ga verlenen en ook die ik niet ga verlenen. En ik vind het heel belangrijk om daar continu op aan te sluiten. En daar zie ik wel grote uitdagingen in op het gebied van data. Want als je dan kijkt, wat betreft het ziekenhuis en ook de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis bestaat uit vitale waarden. Maar ook voor ons als verpleegkundige zorgen in het ziekenhuis is die hele mens van belang. Die visie die ontwikkelt zich gelukkig ook steeds meer. En als verpleegkundige en zeker op mijn stoel dan als CNO zeg ik dan, al die informatie, dat is niet informatie wat logisch is dat ik probeer allemaal te verzamelen in het ziekenhuis op het moment dat iemand in het ziekenhuis komt, die is er als het goed is al. Die is er heel vaak al, laat ik het zo zeggen. Dus een huisarts weet vaak, een gemiddelde Nederlander heeft een huisarts. Daar is al informatie bekend. Er is soms al een wijkverpleegkundige zorg in beeld. Of iemand komt uit een verpleeghuis. En ik vind het heel bijzonder als we dan proberen bij elke beweging die een persoon maakt tussen die zorgorganisaties, dat wij allemaal proberen dat weer opnieuw in kaart te brengen. Terwijl die informatie in feite al beschikbaar zou moeten zijn.
Ik denk dat dat ontdubbelen wel belangrijk is. En dat heeft deels te maken met dat we makkelijker onze gegevens ook kunnen overdragen. En dat is die hele e-overdracht. Maar ook wel dat je professioneel vertrouwen hebt in elkaar. Dat je ook de juiste gegevens verzameld hebt. En ook dat de cliënt er waarde aan hecht. Dat die gegevens overdraagbaar zijn. En dat hij ook zelf weet wat er bekend is over iemand. En dat is wel de essentie waar we steeds met elkaar ook intersectoraal nu mee bezig zijn. Hè?
Johanit, hoe doen jullie dat?
Nou, wij zetten wel heel erg in en gaan mee met de persoonlijke gezondheidsomgeving om data daar naartoe te ontsluiten. En ook mee met de EO-verdracht. En ook omdat ik denk dat dat een start is. En ik denk ook, Frieder, wat je aangaf van, kijk, we zijn nu allemaal bezig met hele gestructureerde data over een cliënt. Hè, met adres en wat heeft iemand, bloedwaarde, et cetera. En ik hoop dat ik zie het gewoon als een beginstap, maar dat we steeds meer gaan naar ook ongestructureerde data. Want soms is het vaak ook bij ouderen die ook cognitief wat achteruit gaan en die gaan naar het ziekenhuis. En dan zijn wellicht veel hele andere dingen belangrijk.
Wat kan je
over iemand,
een voorbeeld noemen?
Dan,
wat zijn ongestructureerde data?
Nou, dat je weet, stel dat iemand wat aan het dementeren is en die gaat naar het ziekenhuis voor toch nog een stukje operatie. En die vindt het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat hij 's ochtends op bepaalde, ja, dan eet, dat eet, et cetera. En dat kan heel veel toch wat onbegrepen gedrag voorkomen als je toch goed weet wat iemand is. En dat is wellicht geen data die je overdraagt als iemand een nieuwe heup nodig heeft.
Ja, ja, Monique Cabo, jullie hebben daar denk ik met het soort cliënten, jullie mensen die jullie helpen en begeleiden, ervaring mee hoe je die andersoortige informatie overdraagt.
Zeker.
Hoe
zeker
doen jullie dat? Wat kunnen anderen van jullie leren?
Wat we zien is dat vanuit het project Inzicht, hè, vooral ingezet wordt op het uitwisselen van gestructureerde data. En dat is eigenlijk voor de gehandicaptensector niet de eerste prioriteit. Want dat deel, dat vullen we eigenlijk in door de communicatie van professional tot professional via bijvoorbeeld het LSP op een goede manier in te regelen. Voor de toekomst zou het enorm helpen als bijvoorbeeld vanuit de Cure door nog wat beter begrepen wordt wat de omgeving van de cliënt is in de care-omgeving. Want daar zitten vaak geen professionele verpleegkundigen. Daar zit bijvoorbeeld rondom de korte opnametijden die we nu in ziekenhuizen hebben best nog veel medisch-technisch handelen achter. En hoe organiseer je dat? Hoe vul je dat op een goede manier in? Hoe weet je of je op de goede weg bent met elkaar? Daar is echt nog wat te doen. En als je daar zeg maar in de nazorg ongestructureerde data, bijvoorbeeld inclusief foto's, zou kunnen uitwisselen, dan zou dat veel meer comfort geven in zeg maar die transfer van ziekenhuis naar care en vice versa.
Kan je een voorbeeld geven? Wat staat er dan op zo'n foto?
Nou, bijvoorbeeld dat wij weten van een cliënt dat er bijvoorbeeld in de week voor een opname, een week voor de gang naar het ziekenhuis, relatief vaak een verslikking plaatsgevonden heeft. Dat is iets waar je kunt niet in een medisch dossier zeg maar zomaar per rapport aangeven, klik je verslikken. Dat is tekst die in een rapport wordt opgegeven. Nou, wat je dan zou kunnen helpen is dat op het moment dat je de data naar het ziekenhuis stuurt om daar zeg maar ook de zachtere facetten van het begeleiden van de cliënt vorm te geven, dat dat oppopt.
Ja, dat verslikkelijk hebben we nog niet dan. Hè? Maar wat ik wel zie is dat je inmiddels wel ook ziekenhuisverplaatste zorg hebt. Hè? Los van die ongestructureerde data of de persoon meer kunnen kennen. Vooraf of tijdens de behandeling zie je ook wel dat we met ziekenhuizen bezig zijn om bepaalde behandelingen niet meer op een bed in een ziekenhuis of op de poli te doen, maar in de eigen omgeving. En ik denk dat dat mogelijk ook wel een brug slaat tussen de hele strikte technische interventies, hè, met dan die hele persoonlijke touch erbij. En dat vind ik ook wel een bemoedigende ontwikkeling. Maar daar heb je wel ook gewoon je spullen nodig, dus de tooling. Maar ook wel die interoperabiliteit. Dus dat je die gegevens kunt uitwisselen en dat ze betrouwbaar zijn. Hè? En dat we eenheid van taal en begrip over die gegevens hebben.
Verstaat iedereen elkaars taal, behalve het medisch Latijn?
We zijn bezig met eenheid van taal. En ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Want het antwoord is nee, we verstaan elkaar heel vaak niet. Dus ik werk nu 5 jaar als CNEO. En daarvoor zat ik in een rol ook al gericht op elektronische dossiervoering. En eigenlijk zolang ik me daarmee bezighoud, zagen we eigenlijk al dat in die verpleegkundige overdracht, je zag dat als je met elkaar ging praten, dat je eigenlijk door het gesprek te voeren erachter kwam dat je elkaar verkeerd begreep. We wisten het ook heel vaak niet van elkaar.
En wie begrijpt elkaar dan niet?
Verpleegkundigen en verzorgende onderling. Ja, dus bij een beweging van iemand met een verstandelijke beperking in een thuissituatie waar zorgondersteuning is, naar een ziekenhuis. Lazen wij dingen in de overdracht als wij een overdracht kregen. Dat is ook nog wel eens een ding, hè, dat er geen overdracht is. Dus dat is een belangrijke. En als de overdracht er dan is, dan ga je die lezen. En dan lees je die met een bepaalde bril. En dat merk ik ook in de ontwikkeling nu in de zorg, dat we bezig zijn met inderdaad niet meer traditioneel nadenken over waar de zorg verleend moet worden. Dat er steeds meer, bij wijze van spreken, ook gesprekken gevoerd worden over, moeten we straks wel een wijkverpleegkundige of een ziekenhuisverpleegkundige hebben? Of zien we straks meer een verpleegkundige die, ja, eigenlijk meer de reis meemaakt van die persoon? En dat zijn wij nu in de regio Groot-Zwolle bijvoorbeeld, hebben we dat recent als het ware gesimuleerd door een patiëntreis met elkaar echt een hele dag te gaan doorlopen. Waarbij dus de wijkverpleegkundige, de ziekenhuisverpleegkundige en de verpleegkundige uit het revalidatiecentrum elkaar eigenlijk hele verbaasde vragen stelt. En erachter komt hoe overeenkomstig, maar ook hoe verschillend de zorg en het vak is. En onze taal dus ook is. Ja.
En die klantreis meemaken, een soort co-operatie is het eigenlijk altijd, of co-creatie. En dat moet je natuurlijk wel op een slimme manier doen. Dus je hoeft je niet altijd persoonlijk te verplaatsen, maar je kunt juist met zorg op afstand wel die persoonlijke omgeving kennen en de persoon zelf, maar daar natuurlijk ook de toegevoegde waarde van de juiste data of informatie hebben.
Ja, en hier komt ook het regiehouderschap naar voren. Want juist in de gehandicapte sector zien we dat verwanten hun de cliënt het beste kennen. Dus ook daarin, wat laat je aan de zorg en op welke manier zet je de cliënt zelf, het netwerk van de cliënt voorop. En daar komt dan ook onze behoefte, naar voren. Juist vanuit de holistische benadering van die cliënt. De cliënt is de persoon. Maar er zit een digitale omgeving omheen. En hoe je die digitale omgeving ontsluit met de verschillende systemen om ons heen. De winkel voor de hulpmiddelen. De leverancier voor de hulpmiddelen. Maar misschien ook wel de bioscoop in de omgeving of het theater. Dus daarin toch nog ook een beetje verder dan zorg kijken. Met elkaar rondom beveiliging en alles wat daarmee te maken heeft. Want dat is wel iets waar wij ook in de gehandicapte sector tegenaan lopen. Is dat de interpretatie van wetgeving over wat kan, wat mag, wat mogelijk is, dat die vaak toch vanuit, ja, zeg ik dan toch, een stukje te strikte interpretatie beperkingen oplevert die niet nodig zijn.
Mensen denken dat ze dingen niet kunnen en mogen, terwijl je dat best mag doen.
Ja. Ja. Ja.
Oh ja, kan je een voorbeeld geven? Ik kijk naar Johanit.
Ja. Nou,
ervaren jullie dat ook?
Ja, ik vind het mooi dat we steeds meer richting een persoonlijke gezondheidsomgeving gaan. En ook, hadden we COVID thuis. Hè? Dus dat was ook ziekenhuisverplaatsen zorg. Waarin je in een omgeving zit waarin je met elkaar het ziekenhuis, maar ook de wijkzorg en de huisarts gezamenlijk rondom een cliënt en met de cliënt of familie kan delen. Gestructureerde en niet gestructureerde data. Dus dat is heel mooi. Persoonlijke gezondheidsomgeving is ook prachtig. Ik heb hem toevallig laatst geprobeerd aan te maken. Nou, daar ben ik best wel even mee bezig geweest. En je moet ook nog
DigiD, zogenaamde PGO.
PGO. Ja. Ik had het DigiD nodig. Ik had Irma nodig. Ik had ook nog mijn...
Wat is DigiD. Irma?
Irma is ook een authenticatiemiddel. Wat we ook in de ouderenzorg willen gebruiken. Heel mooi, maar het kost wel even allemaal werk. En toen moest ik mijn DigiD ook nog overzetten op een telefoon die ook NFC heeft. Want je moet ook nog je...
Wat is dat?
Ja, dus dat je ook digitaal kan betalen. Dus
ook wordt helemaal
nieuwe moers, telefoon
het hele alfabet op je naam.
Ja, ja, want je absoluut. Moet ook nog je, je paspoort moet je ook nog lezen digitaal met je telefoon. Dus het is wel mooi als het allemaal lukt. Dus uiteindelijk was ik er en toen stond erbij... sorry, de huisarts geeft de gegevens niet vrij. Ja, dus het was wel best wel wat werk om dan erachter te komen... dat het nog niet lukte. Dus ik moest het over enkele weken weer proberen. En dan ben ik nog, denk ik, wel vrij digitaal vaardig.
Ja, ja, want ben je bent ICT-leider. Ja.
Dus ik kan me best voorstellen dat ouderen... Maar ik vind de beweging heel goed. Want anders klink ik heel negatief en dat is gewoon niet zo.
Nee.
Want ik denk echt dat het steeds meer, ook voor het ontdubbelen... als we nou maar vanuit die cliënt... of patiënt of als burger blijven denken, of vanuit jezelf. Het is jouw data, jij kijkt wat anderen er allemaal mee doen. Jij weet ook wie wat weet van jou. Jij bepaalt je toestemmingen, wie wat mag zien van jou. En dan inderdaad niet te ingewikkeld maken met allerlei extra authenticatiestappen.
En dat is natuurlijk de restricties van wet en regelgeving. De ene kant vraag je af, is het koudwatervrees? Omdat ja, de ontwikkelaars hiervan het zelf ook allemaal niet kunnen bevroeden.
Ja.
Of is het gewoon ook paternalisme? Dat we maar een stukje, we mogen maar een paar bouwstenen steeds krijgen. dus dan kan je maar weer een stukje overdragen. En dan ben ik blij dat de buren die andere bouwstenen hebben gekregen.
Dan heb je het over de bouwstenen binnen de hele
ontwikkeling.
Ja,
die zorginformatiseringsbouwstenen om goede overdrachten te doen en ook de integriteit van je gegevens goed te hebben. Maar ja, het is nodig natuurlijk kaderstellende wet en regelgeving. Maar ik denk ook dat dat ook nog niet helemaal vanuit een bepaalde dynamiek en ontwikkeling wordt opgesteld.
Ja. Ja,
ik denk eigenlijk dat dit misschien wel heel typisch is, ook voor pionieren, hè? Want we hebben denk ik met elkaar een bepaalde visie. En we hebben, ik denk dat je dat vaak doet. Je gaat ontwerpen, hoe gaan we daar dan komen? En vervolgens ga je het doen en ontdekken inderdaad... hoe ingewikkeld je het eigenlijk misschien gemaakt hebt. Mm-hmm. En dan nadenken, ja, maar hoe kan dat dan anders? Want als we daarmee zien dat we een heel deel van de Nederlandse inwoners... eigenlijk een soort uitsluiten... ja, dan zul je ook, ja, dan zul je toch die uitdaging aan moeten gaan... om daar een oplossing voor te vinden.
Ja, en ja. Eigenlijk zou je geen early adapter... moeten willen zijn dan, of wel?
Als je dat lastig vindt, bedoel je?
Ja, als je zegt van nou, we worden straks weer links of rechts ingehaald... En mensen weer even zitten afkijken... en dan hebben we al die voetangels en klemmen niet gehad.
Ik wacht wel even tot ze wat verder zijn.
Ja.
Nou, daar wil ik dan nog wel iets over zeggen.
Ja, net.
Ik vind ook inderdaad, we hoeven niet met z'n allen early adapters te zijn... Maar als we te veel overlaten aan een aantal die wel meedoen... en we als VVT, zeg ik even vanuit de VVT, daar moeten we echt
VVT,
meedoen.
VVT,
dat is de ouderenzorg, hè, verpleeg...
En thuiszorg.
En verzorging. Ja.
En thuiszorg.
Dan wordt er zo meteen in de architectuur niet over nagedacht... dat wij mensen hebben die... ook steeds meer op vrijdagavond, vrijdagmiddag pas weten... dat ze vrijdagavond naar een cliënt toe gaan... Hè, van een uitzendbureau, omdat het echt even niet anders kan... om dan te merken dat ze nergens bij kunnen. En dan is er onveilige zorg, wat we ook niet fijn vinden. En dus moeten er een aantal early adapters zijn... die meteen aan tafel zitten bij de tafels die ertoe doen. Die bepalen wat
bij de ontwikkelaars van het systeem.
Ja, die aangeven, hé, die wetgeving is hier wellicht toch iets te strikt. En dat duurt natuurlijk jaren om dat aan te passen. Maar we moeten dat dan toch doen om te zorgen dat straks... we toch die continuïteit van zorg kunnen leveren. Ook op die vrijdagavond met die onbekende. Maar die toch echt nodig is om daar zorg te verlenen.
Ja, Monique knikt.
Ja, er is ook moed voor nodig aan de voorzijde om die early adapter te kunnen zijn. Een mooi voorbeeld uit de praktijk wat ik laatst tegenkwam, was toch verantwoordelijke voor informatieuitwisseling, die aangaf dat hem ergens ter oren gekomen was dat er via app een contact was tussen een begeleider en een cliënt. En dat de begeleider aan de cliënt vroeg: hoe heb je geslapen? En deze informatieuitwisselingsverantwoordelijke zei: dat is medische informatie. Als we over de app dergelijke informatie uitwisselen. Ja, daarvan zeggen wij als bestuur: natuurlijk moet je heel goed opletten wat je wel en wat je niet doet. Maar we kennen nu ook nog belangrijke beperkingen rondom bijvoorbeeld inloggen in systemen, ergens zijn, toch even dat die contactbehoefte hebben en niet achter je laptop of juist in de Citrix-omgeving te zitten en dan toch even dat contact maken. Dan zeggen wij als bestuur, dan is op dat moment het contact toch belangrijk. En natuurlijk moet je dan wel weten wat je uitwisselt en hoe je dat doet. Maar tegelijkertijd stellen wij dan juist voorop dat de positiviteit van het contact zoeken de meerwaarde voor de cliënt is. Ja. En daar gaan we dan vanuit.
Dan kun jij bestuurlijk gewoon aangeven: ja, maar dit valt binnen onze marges.
Ja.
Wat wel vervreemdend is, ook voor onszelf, is dat je dus niet alleen vaardigheden moet gaan ontwikkelen die te maken hebben met dit kunnen hanteren, maar ook vaardigheden om het te integreren in je werk. Dus ook je werkprocessen moeten aangepast worden. Maar ook die hiccups, die we nu noemen, bijvoorbeeld de slimme brillen. Nou, het blijkt binnen een minuut die accu leeg te zijn. He, dan doe je wondverzorging 3D, hartstikke mooi, met op afstand meekijk. Ben je aan het werk, is die accu leeg, dan moet je weer zelf die accu opladen. En dat maakt ook wel dat er, als je niet oog hebt, ook als bestuurder, voor het persoonlijke en persoonsgerichte van je medewerkers. Dus dat je ze moet ontzorgen, dat die spullen het doen, dat er betere accu's zijn. Dat wat onder die motorkap gebeurt met al die, die handelingen. De single sign-in, dat je niet 60 wachtwoorden maar eentje hebt en het toch veilig is. Ja, daar moet je niet alleen verstand van hebben, maar daar moet je oog voor hebben. Dus je moet van organisatie zijn naar echt organiserend vermogen op een menselijke maat. En die sociale innovatie die daarvoor nodig is, dat vraagt een bepaalde intelligentie, maar ook geduld. Want je ziet, als je nieuwe dingen moet doen, dat je in het begin ook wel een dipje krijgt bij de anderen dan de early adapters in motivatie. Van jeetje, nou, als het deze kant op gaat, of
dan hoeft het niet
ik
meer.
Heb voor de zorg gekozen, maar niet voor spullen.
Ja.
Dan hoeft het niet meer. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Maar
dat
merkten wij een paar jaar geleden wel. Dat het ook
dat
best diepje. Moeilijk is.
Ja, absoluut. Ja. En de, grote
de wet van de remmende voorsprong.
En de grote uitdaging dat je heel ambitieus kunt zijn. Maar we hebben het heel vaak over digitale vaardigheden. Ook bijvoorbeeld van onze medewerkers, van onszelf. Maar als ik kijk naar de toekomst en de veelheid van technologie die aanvullend aan elkaar gebruikt kan worden, en eigenlijk moet je als zorgverlener continu in staat zijn met die ander samen de juiste toepassing te kiezen. En dat vraagt nog echt iets meer als alleen digitale vaardigheden. Dat vraagt dat je echt anders naar je vak gaat kijken en naar die toepassing van technologie. En hoe ga ik dat gesprek met die persoon aan om dan samen te komen tot die goede toepassing? En gaan beproeven. En is dat het niet? Welke opties hebben we dan? Dus ik merk dat we eerst de focus nog heel erg hadden op de nieuwe toepassingen. En iemand moet dat gaan leren gebruiken. Die technologie is niet bij elke persoon weer de juiste vorm. Dus je moet ook echt in staat zijn daarboven te gaan staan, te zien wat voor andere mogelijkheden er zijn. En de juiste keuze te maken.
Ja, eigenlijk is het wel interessant dat jullie zeggen, eigenlijk gaat het over hoe ga je met elkaar om? Hoe blijf je dicht bij je eigen vak? En verstaan we elkaar? En pas dan komt de technologie aan bod. Is dat een juiste volgorde of zie ik het verkeerd, Frida?
Ik denk dat je samen op moet gaan.
Ja.
Ja, en dat leren we ook en dat vind ik het leuke. Dus het doen is ook echt wel nodig. En door het te doen hebben we onder andere, denk ik, al geleerd. Je zag het al in de projectorganisatie, vond ik vaak. Eerst losse groepen inhoud, proces, mensen uit het vak. En een losse groep rondom de technologie. En nu zien we steeds meer dat we eigenlijk bij elkaar gaan zitten. Want we kunnen
gemeende
niet eerst...
teams.
Ja, ja, ja.
Ja.
En het leuke is dat ik merk dat IT-professionals daar blij mee zijn. Want die praten heel graag met ons. Want ze hebben niet voor niks gekozen voor een vak in de zorg. En andersom merk ik dat steeds meer collega's enthousiast worden en meer gaan leren ook over de technologie. En dat ook weer met hun collega's kunnen delen die daar nog wat huiverig voor zijn. Ja,
ja. En Monique, hebben jullie dan ook familieleden van de cliënten ook in die teams bijvoorbeeld? Ja, zijn jullie daar al mee bezig?
Zeker, zeker. Dank je wel voor de vraag. Want dat is precies wat, denk ik, zo ontzettend belangrijk is in alle sectoren. Is dat cliënt en verwanten ook een plek krijgen in deze ontwikkelingen. En dat we daar met elkaar ook echt gebruik maken van de kennis die er zit.
Maar dat in contracten altijd staat, de data is van de organisatie. Eigenlijk van de cliënt, maar ja, dan even... Wij voor de cliënt. Terwijl ja, leveranciers in de eerste instantie het liefst natuurlijk die data bij zich houden. Of zeggen, nou, maar je kan ook ons dashboard kopen of je kan dat kopen. Maar juist het combineren van data geeft juist extra inzichten. Dus we moeten denk ik ook met z'n allen inderdaad in die maturiteit met elkaar zeggen. Ook die leveranciers, data is van de organisatie. En die wordt op de manier zoals wij dat willen, wordt die aangeleverd.
En Joannette, heb jij dan binnen jullie organisatie, heb jij al direct contact met die leveranciers en met de bouwers?
Maar en ook geleerd, soms hebben we wel anderhalf jaar gedaan over het kunnen ontsluiten van data. Bijvoorbeeld uit leermanagementsystemen of medicatiesystemen. En nu geleerd, nieuw contract, regel 1. Data is van ons. Dan hoeven we daar niet meer over te hebben. Dus dat is, ja, dat is heel belangrijk. Maar je ziet ook wel, dat vind ik wel leuk aan IT, is dat we ons vak enorm veranderd is. Dus dat we nu ook, deed je ook wel allemaal maatwerk, maar nu doen we het inderdaad met cliënten, veel meer met mensen uit de zorg. Wij hebben ook echt een aantal mensen die of ergo, fysio, verpleegkundigen, daarna IT zijn gaan studeren. Dus je bent veel meer aanvullend aan elkaar en met elkaar aan het kijken. Ook omdat we een tijd hebben gezien dat technologie allemaal in de kast kwam. En we dachten, nou, hadden we weer zo'n leuke robot, een logeerrobot of wat dan ook. En we dachten, nou, na een week weer eens kijken hoe dat gaat. En er gebeurt natuurlijk helemaal niks. En de smart glass, ja. En de Tena, de slimme Tena en dat. En we proberen van alles en het lukt maar niet.
En waar ligt dat aan?
Nou, dat komt omdat we van tevoren, ja, we zijn heel enthousiast. Dus we willen, het is toch een beetje technology push. Dus dan willen we dat ook doen. Maar nu hebben we een proefkamer gemaakt. En we willen gewoon kijken, hoe werkt het nou in alles wat je hebt? Kijk, alles van technologie geeft altijd ook weer een signaal, hè, naar een medewerker met een smartphone. Dus doe je te veel, dan komt het gewoon. Dan denk je, nou, kom maar, mijn werk niet meer toe. Want ik moet eerst
die
al
keer die
signalen
piepjes opvangen.
Ja, dus veel meer kijken, niet naar één stukje technologie, maar meer in verhouding met elkaar. En geeft dat nou echt die meerwaarde voor die cliënt en voor die medewerker? Blijft het werk nog leuk? Wordt het wat lichter door technologie in plaats van zwaarder? Ja, en misschien deden we dat eerst toch iets te veel, zeg ik nu even over mijn eigen vakgebied, iets te veel op een eiland. En proberen we nu op allerlei manieren het eiland weg te halen en juist gewoon samen te doen.
Ik vind dat wel een hele mooie conclusie eigenlijk. Dat weten we al heel lang, maar je moet het wel doen. Dat je die gemengde teams van verschillende disciplines en ervaringen, en dat het dus niet alleen de professionals zijn, maar zeker ook de mensen om wie het gaat, dat die een hele grote inbreng hebben. En dat je de zorg en ook de hele technologie en de informatieoverdracht daaromheen opbouwt. Wat kunnen jullie nou aanraden aan bestuurders of verzorgende verpleegkundigen, artsen, specialisten die zeggen, ja, poeh, ik ben daar nog helemaal niet aan toegekomen. Ik dacht ook, laat ik maar even wachten tot de pioniers de meeste grote valkuilen hebben weer zijn uitgeklommen. Wat kunnen jullie ze aanraden, Frida? Waar moet je inhaken? Waar kan je inhaken?
Ja, ik vertel natuurlijk, ik zeg tegen mijn vakgenoten, bij ons, wat mij betreft begint het bij ons. En wij staan dichtbij, we zijn de zorgverleners. En dat doen we niet alleen. Maar ga dus dat is het voorbeeld van al eigenlijk voor mijn CNO-functie, dat we zagen dat die verpleegkundige overdracht beter kon. Wat is dan beter? En dus wat gaat er niet goed? En dat in de regio in kaart gaan brengen en dat gesprek gaan voeren. En dat is denk ik ook een hele mooie ontwikkeling die je nu in de zorg ziet. Dat we steeds meer zien dat wij zelf dus dat in kaart gaan brengen en het gesprek gaan voeren met onze leidinggevende, met onze manager, met onze bestuurders, om samen eigenlijk gewoon eerst te kijken naar wat gebeurt er. En wij konden bijvoorbeeld laten zien dat, ja, dat dit echt eigenlijk bovenaan het lijstje stond van verbeterpunten die we moesten gaan oppakken. En vervolgens ga je dat gesprek voeren. Wie heb je in dat team nodig? En ik zou zeggen, ga dat doen. Het gaat om ons vak. Als jij ziet dat het beter kan, ga het in kaart brengen. Ga dat gesprek aan. En niet bang zijn alles wat er nog komt, want dat ga je met elkaar doen.
Mooi, dankjewel. Zullen we het hierbij laten? Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Ik hoor er heel enthousiast over. Ik denk dat het wel de zorg in Nederland een dimensie erbij krijgt. Je luisterde naar de tweede aflevering van de podcastserie Inzicht. In de volgende aflevering gaat het over de praktijk van elektronische gegevensuitwisseling bij VVT-organisatie IJsselheem. Wil je meer weten over de inhoud en de sprekers? Ga dan naar de website van Actis, VGN of ZorgThuisNL. Dank voor het luisteren en zeg het voort.